De Mark, Ivo en Technicus Up Show. Regio Nieuws.
Regio Nieuws, zoals al een klein beetje hadden aangekondigd. Weken geleden was ik in het gemeentehuis en toen ging het inderdaad over het bewoning van bedrijvenpark De Drie Eiken. En daar staan panden leeg en schijnbaar zijn er geen bedrijven die daar in willen trekken op dit moment. En het idee was van sommigen, nou, dan kunnen we er ook wel bewoning van maken. We hebben Ton van der Linde uitgenodigd. Die was een voorstemmer om daar bewoning van te maken. En Ton is van de PvdA. Nog gefeliciteerd met de relatieve behaalde winst in Europa. Tot nog toe.
Dank u wel.
En Ton is daar was echt voor. De vraag natuurlijk. Hè. Het is een bedrijventerrein.
Ja.
En het woord zegt het al.
Het is een bedrijventerrein. In 2016... In 2016 al is er door het college een uitvraag gedaan om te kijken of er bewoning mogelijk was op het bedrijventerrein De Drie Eiken. Dat heeft een gevolg gehad. In 2018 is er een principeverzoek gekomen van een van de bedrijven aan de rand van Tolweg 2 tot en met 6. En die wilde daar 3 woontorentjes bouwen. 110 woningen, 1 werd sociaal verhuurd door Omthuis, of toen nog Eemland Wonen. En 2 waren verkoop in het lagere segment. Dus zeg maar tussen de 250 en 300.000 euro. Daar waren wat aanmerkingen op. Dat is altijd zo bij zo'n principeverzoek. En op een gegeven moment is er naar een voorontwerp bestemmingsplan is gekomen. En dan zat het erin. Dat hele verhaal. Toen was er ook nog op een gegeven moment een rapport van STEK over bedrijfsruimte in Baren. En toen is er besloten eigenlijk door een meerderheid van de raad, met 1 stem verschil, om bewoning op het bedrijfsterrein niet toe te staan op dat moment. Dat is dan heel zuur, want die panden die staan al heel lang leeg. Al meer dan 10 jaar. Er zit wel een verhuurmogelijkheid op. Voor 5 mensen mogen er wonen, maar verder niet. Dat is dus wat er gebeurd is. Toen is in 22 is er een nieuwe coalitie aangetreden. En het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen bewoning op de Noordschil gaat komen.
Daar heb ik
natuurlijk ook begrip voor. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben. Maar het is wel zo dat we nog steeds een groot voorstander zijn om die panden die daar zijn, om daar die 3 torentjes neer te zetten. Dat geeft een mooi beeld voor de ingang in het dorp. De verkeersafwikkeling was goed geregeld. Eigenlijk helemaal niets aan de hand. 2026 zal er ongetwijfeld een nieuwe coalitie komen. Want er zijn nieuwe verkiezingen. En als wij dan weer in de coalitie komen, zullen we dat zeker...
Ja, speerpunt.
Dat zal zeker niet meer gaan gebeuren. Dat het voor botten ligt. Ja.
Maar het voelt voor mij heel erg als een herhaling van zitten. Want u zegt zelf al, elke keer komt het weer te sprake. Ja. En ik weet nog goed dat van de vorige keer toen deze discussie speelde, dat de mensen die daar activiteiten willen ontplooien op het bedrijventerrein zeggen van ja, wij willen helemaal geen bewoning op ons bedrijventerrein. Nee. Want als daar mensen gaan wonen, komt er overlast. En krijgen wij allemaal klachten van mensen die zeggen, er rijden allemaal busjes om 7 uur langs mijn huis. Dat wil ik niet. Plus dat de mensen, de ondernemers zeggen, de panden die er nu staan, die zijn gewoon niet bruikbaar voor de huidige onderneming. Die panden zijn eigenlijk al verouderd. Geef ons nou toestemming om dat pad te gooien en om daar andersoortige bedrijvigheid te mogen bouwen. Want dan stroomt het bedrijventerrein vol met bedrijven waarvoor het bedoeld is. En laat dan de mensen op andere plekken wonen.
Ja, en dat kan ik me voorstellen. Maar dan zullen ze toch eerst even moeten melden bij de eigenaar van die panden. En dat hebben ze nog niet gedaan.
Nou ja, ze zeiden toen al dat ze dat gedaan hadden. Maar dat er vanwege regelgeving dat niet mocht. Dat die panden niet plat mochten. En verbouw van die panden is te duur of niet haalbaar.
Nou, ik denk dat geloof ik niet. Want je kan overal een sloopvergunning voor aanvragen. En als je binnen het bouwvlak blijft, dan kun je altijd daar nieuwe panden neerzetten. Dus dat is geen argument, denk ik. Het argument, dat begrijp ik wel wat het was. Dat kwam voornamelijk van de autodealer. Die heeft regelmatig busjes met onderdelen. En dat er dan geklaagd zou worden. Want die heeft dat probleem natuurlijk ook gehad op de Brink toen hij daar zat.
Ja. Waar nu de Gannegal zit, zeg maar, waar die toen...
Precies. Ja. Het gat van Lettermeijer.
Het gat van Lettermeijer, ja, klopt.
Oké, okay. Ja. Maar De verkeersafwikkeling was op een dusdanige manier dat het waarschijnlijk bijna zeker geen overlast zou geven. Gewoon omdat het heel keurig gescheiden zou zijn.
Ja, dat zeiden ze ook toen ze huizen gingen bouwen bij de aanvliegroutes van Schiphol.
Ja, precies. Dan komt er hetzelfde probleem gaat er natuurlijk aankomen bij de Baarnse Zoom. De Baarnse Zoom die gaat ontwikkeld worden. Dan komen 500 woningen en dan komt een stukje industrieterrein. Op een gegeven moment zijn er dus ook woningen die aan de rand van het industrieterrein gaan zitten. Hoe gaan we dat dan oplossen?
Oh, ja. Nou, dat is een vraag voor de ontwerper. Maar als het probleem daar opgelost moet worden, waarom zouden we dan hier een nieuw probleem creëren? Nee, want aan de ene kant is het fijn dat er meer woningen komen. Hè? Want ik denk dat elke Baarnaar zal zeggen, ja, alsjeblieft, geef ons nieuwe woningen. Want wij willen heel graag onze vestigen hier. Maar zou dat toch niet een beter idee zijn om te kijken of er bedrijven bereid zijn om weer weg te trekken uit punten of van plekken waar je woningen zou willen bouwen?
Ja, uit het centrum bedoelt u?
Centrum of uit andere wijken. Garage Pechtel bijvoorbeeld zit nog op een plek waarvan je denkt, nou, zit die midden in een woonwijk, zit die weer zo handig. In de Gaslaan, geloof ik, zit een garagebedrijf. Er zijn verschillende plekken waarvan je denkt, joh, als je die mensen nou gaat verplaatsen.
Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel zo dat al die uitplaatsingen die er geweest zijn, ik denk bijvoorbeeld aan het koffieterrein, dan komen de woningen, zijn er teruggekomen van toen 450.000 tot 500.000 euro. Dat zijn geen betaalbare woningen in het betaalbare segment. En die drie appartementgebouwen, die drie flatgebouwen, dat zou allemaal betaalbaar zijn. En daar hebben we een hele grote behoefte aan. Want we zien natuurlijk dat heel veel mensen hun kinderen nog thuis wonen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn als je 25-26 bent. Dan moeten we het huis uit.
Nee, maar goed, iedereen is ervan op de hoogte dat er een woningnood is. Ja. Als er een huis te koop staat, dan zijn er 100 inschrijvingen die je graag in willen. Dus de nood is hoog.
Ja, de nood is hoog. En dit was een ideale oplossing om in het betaalbare segment een woningnood niet op te lossen, maar een beetje te dempen.
Ja, ja. Maar ja, goed, het idee komt er nog niet helemaal door, maar jullie hebben de kaarten gezet op de volgende verkiezingen.
Nou, zeker de volgende verkiezingen. En als we het coalitieakkoord kunnen openbreken, graag.
Oké.
Maar zou er dus inderdaad in de Baarnse Raad een meerderheid te vinden zijn om hier iets mee te doen? Of is daar echt een andere zetelverdeling voor nodig?
Ik denk dat er op dit moment een meerderheid voor is.
Ja. En moet je dan niet een dingetje indienen om dat ter tafel te brengen? Nee, of hoe gaat dat?
Nee, als je een coalitie hebt gesmeed met een aantal partijen, dan is het wel zo netjes om in principe met je collega's dat eerst te overleggen of ze nog steeds aan vast willen houden.
Ja, ja.
En als ze eraan vasthouden, dan respecteer je die afspraak.
Oké, maar dan is er geen meerderheid.
Ja, die meerderheid is wel, maar die stemt er dan niet over. Dan breng je het niet in stemming.
Ja, maar dat vind ik wel een beetje een vreemde politiek. Want zo'n plan heb je gemaakt en dat is dan een leidraad waarmee je start. Maar elk plan moet er gaan veranderingen onderhevig zijn als de meerderheid voor is. Dus als in dit geval meerderheid van de raad voor is, zou je dan moeten zeggen, ja, het stond wel in het coalitieakkoord, maar we denken daar nu anders over.
Ja, maar zo werkt het in landelijke politiek en zo werkt het ook in de plaatselijke politiek. Afspraak is afspraak.
Ja.
Bij landelijke politiek denk ik altijd, op dag 2 zijn ze al vergeten wat ze op dag 1 hebben afgesproken als het ernaar uitkomt.
Nou, dat denk ik niet. Nee.
Ja.
Daar heb ik geen actieve herinnering aan.
Dat is ook een mooi gezicht.
Ja.
Ja. Dit is wel duidelijk. De bewoners komen nog even niet.
Waarschijnlijk dus een meerderheid in de raad. Missen, dat is uw gevoel. Maar de huidige zitting van de gemeenteraad zal er nog geen verandering in komen. In ieder geval.
Waarschijnlijk niet.
Ja.
Nou, dan moeten we het dan maar eventjes mee doen. Ik wou nog even naar de PvdA natuurlijk. Want er zijn Europese verkiezingen in Nederland geweest. Dat vind ik al vreemd. We willen het allemaal Europees regelen. En we stemmen niet eens op dezelfde dag. Maar goed, dit terzijde. De PvdA, die heeft relatief gewonnen. Maar ze hebben eigenlijk een zeteltje verloren, heb ik begrepen. Maar toch de PvdA is heel blij.
Ja, zonder meer zijn we heel blij. Dat waren er 9 zetels, de combinatie, en zijn er nu 8 geworden. Dat zullen er 8 blijven. Het is een exit poll, maar dat zal wel ongeveer kloppen. Daar zijn we tevreden mee als je ook kijkt naar Europees zijn het 30 zetels. Dus als je 8 maal 6 vermenigvuldigt.
Dat is 48.
Precies. En dat hebben we nu niet. We hebben nu 24 in de Tweede Kamer. Dus we hebben zonder meer een heel goed resultaat behaald.
Nou, oké.
Ja, dus rekenkundig benaderd. Ja.
Maar ik wilde de pret niet drukken voor de PvdA-kant. Maar ik lees in alle opiniestukken dat het eigenlijk met name de jonge mensen zijn die aan de GroenLinks-kant gestemd hebben. En niet zozeer aan de zeg maar de ouderwetse rode PvdA-kant.
Dat denk ik ook, ja. Het is heel moeilijk om kiezers te bewegen. Om sympathisanten naar de stembus te halen. En dat is ook gebleken bij de PVV natuurlijk. Want die hebben in wezen minder gepresteerd dan de verwachting eigenlijk, dan de peilingen bijvoorbeeld.
Ja. Dus dat betekent dat voor jullie in ieder geval ook op Europees niveau de samenwerking met GroenLinks succesvol blijkt. Betekent dat dan ook iets voor de Barnse gemeenteraad?
Daar zijn we nog niet uit.
Nee. Maar daar wordt over gesproken?
Er wordt zonder meer over gesproken. Er wordt heel duidelijk over gesproken. Over
een combi.
Ja, maar er zijn nog vele mogelijkheden. Dat is pas heel in het beginstadium. Over 2 jaar zijn er pas verkiezingen.
Mm-hmm. Ja. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn dat jullie dan als één partij verder gaan.
Dat zou eventueel kunnen.
Wanneer zien we u weer in de raad?
Ik ben al regelmatig bij het debat ben ik aanwezig. En ik word op 3 juli word ik geïnstalleerd.
Oh, er gaat weer raads.
Ik ga tijdelijk mevrouw Bruistels vervangen. Wegens ziekte.
Okay.
En dat is voor 16 weken.
Okay.
En dat kan ook langer zijn. Maar 16 weken om te beginnen.
Jammer, omdat de vrouw even er niet is. Maar goed dat het toch weer opgevuld wordt.
Het is natuurlijk eeuwig zonde om een zetel leeg te laten.
Ja, nee, dat moeten we niet hebben.
En natuurlijk altijd vervelend als iemand wegens ziekteverlof afwezig is. Dus van harte beterschap.
Ja, dat is heel vervelend. Ja. Ik vind het ook. Ik wil het graag doen, maar ik vind het ook jammer dat ik het moet doen.
Ja, dat snap
ik. Het is een beetje dubbel, is het. Ja.
Maar 16 weken aanzienlijke periode, dus daar gaat wel een paar uur vrije tijd in zitten.
Ja. Ik heb dat eerder gedaan van 2006 tot 2014. En ik weet hoeveel tijd erin gaat zitten. En dat is aanzienlijk.
Maar het schijnt erg leuk te zijn. Of niet? Je moet erover denken, zo leuk is het niet dus.
Nee, als je het niet leuk vindt, dan moet je het niet doen. Het moet ook leuk zijn en je moet hart voor het dorp hebben om dat te willen doen.
Ja, het is een zekere bevlogenheid.
Ja, zonder meer. Als ik er staan voor 2006 mee bezig ben, dan moet het wel bevlogenheid zijn. Dat kan niet missen.
Wij weten weer even voldoende wat wij wilden weten. Wilt u nog wat kwijt? Dat u zegt, hier ga ik voor in die 16 weken.
Nee, ik wil niks kwijt. Ik wil het zo goed mogelijk doen. We hebben deze maand een zware agenda. We hebben de begroting, we hebben de perspectiefnota. En ook op de agenda staat dan nog de speeldoos.
Oei. 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 Dan hebben we dan een half uurtje werk als we daarover gaan beginnen.
En de RMN.
En de RMN, dat is nog een half uur. We nodigen het nog een keer uit. Want er is nog genoeg over te kwekken, zal ik maar zeggen.
Dat klopt, ja.
Oké, dankjewel voor je tijd.
Niets te danken.
Ton van der Linden wordt binnenkort weer geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA in Baarn.
De Mark, Ivo en Technicus Upshow. Regio Nieuws.
Aangeschoven Merel en Simon. En we hebben met Simon afgesproken dat we gaan proberen langzaam te praten.
Nee, we gaan heel snel praten.
Ja. Maar langzaam praten zit niet in onze core competenties. Dus misschien praten we hier en daar wat te snel. En dan moet je maar gewoon even aangeven.
Nou, Simon is eigenlijk Engelsman.
Ja.
Waar kom je vandaan? We gaan over 2 weken naar Engeland.
Oh ja, dichtbij Guildford.
Mooi.
Dichtbij een dorpje Godalming. Het is de Barn van Engeland.
Nee, dat is mooi daar.
Dan denk ik, ik moet verhuizen. En dan kom ik naar de Godalming van Nederland.
We hebben daar een soort tante wonen. Dus Guildford, dus ik weet waar het is.
Oh, mooi, hè?
Prachtig. Uit Engeland, leuk. En we hebben natuurlijk de dame. En hoe klinkt die?
Nou, die klinkt zo.
Die klinkt heel goed.
En ik dacht gelijk, de drie eiken. Dat klinkt als een sprookje.
Dat is een sprookje, ja.
Ja.
Het biggetje in de drie eiken. Het zou zomaar kunnen. Maar je weet waar de drie eiken, want je woont nog niet zo heel lang in Baren.
Nou, ik woon intussen gewoon wel weer 5 jaar in Baren.
Dus je weet alles te vinden.
Dat is bij het kringloop, toch?
Kijk,
kom ik wel vaak.
Kringloop. Hoe noemen we dat in Baren?
De kringloop.
Oh, jij noemt het ook de kringloop. Oké.
Ik noem het altijd de retourboer. Maar dan word ik altijd op de vingers getikt.
Mijn dochter die woont in Amsterdam en die moest naar de retourboer. Die zegt, waar is hier de retourboer? Dus hadden ze geen idee waar ze het er een keer over had.
Ik heb dit nog nooit gehoord, de retourboer. En jij?
Nee, dat is nieuw voor mij.
Ja, nou ja, zo gaat het dan. De verhalenvertellers. Ik las het in de krant, we gaan verhalen vertellen. En ik heb net uitgelegd, mijn vrouw die vertelde vroeger ook verhaaltjes voor de kinderen. En dat was steeds hetzelfde sprookje. En op een gegeven moment hebben we het opgenomen op een cassette. En dat, nou, dat vonden de kinderen leuk voor slapen aan. Een verhaaltje. En dat, dus, vertellen, wat voor verhalen vertellen jullie? Sprookjes, zagen en zo, roep eens wat. Wat vertellen jullie?
Nou, Simon?
Oké. Verhaal vertellen is voor iedereen. En iedereen heeft een verhaal. En we zijn nu in Baarn. Ik ben nu 6 jaar in Baarn. Merel is...
5 jaar.
5 jaar in Baarn. En ja, we denken, we willen een plek waar mensen kunnen komen en hun eigen verhaal vertellen. Of als zij weten een sprookje, kunnen ook dat delen met mensen. Het is heel laagdrempelig. Sommige mensen zijn kunstenaars, professionele kunstenaars. Andere mensen zijn, heeft een mooi verhaal over zijn oma. Of misschien hoe het was in Baarn in de jaren 50 of zo. En we willen dat als je loopt door de straat, door de Laanstraat. En dan heb je ook in je hoofd de verhalen van dit plek. Ook de levende leven van Baarn. En ja, ik vind het altijd mooi als je mensen samenbrengt. Is het altijd mooi als je kan luisteren naar elkaar. Zo, we willen dit doen. En we doen het op de 29ste van juni.
Ja.
En waar gaan we dan luisteren?
Ja, dat is bij mij thuis. Ik heb een hele mooie ruimte. En dat, daar kunnen ongeveer 35 mensen.
45 mensen bij jou thuis?
35.
Oh, 35. Niet over, maar dat vind ik nog wel veel.
Jawel, hè?
Ja.
Ja.
Ik heb niet zo'n grote eettafel. Maar dat,
nee, ja, het is een mooie locatie. En ja, we bouwen heel lekker kneuterig een podiumpje. En met een goede vertelstoel. En we willen ook heel graag echt het huiskamergevoel. Want voor mij zijn verhalen, dat is vaak ook iets persoonlijks. Het kan natuurlijk heel persoonlijk zijn wat je een mooi verhaal vindt. Wat je ook door wil vertellen. Ik verzin heel veel verhalen voor mijn kinderen. Dat zegt natuurlijk ook weer veel over mij, wat ik dan verzin. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik heb zo'n boekenkastje aan de straat staan. En dat is echt mijn hobby, om als mensen daar een boek uitkiezen, om gewoon te vragen, joh, staat er nog wat tussen? En dan gaan mensen vertellen over of er wel een, of niet een leuk boek tussen staat. En dan, dan komt daar altijd een verhaal achteraan, ja, waarom ze een bepaald boek interessant vinden. En dat is echt, nou, ik blijf verbaasd worden door, verrast worden door mensen wat ze dan te vertellen hebben.
Ik heb het idee dat jij heel veel mensen aanspreekt en jou ook aanspreken.
Wat grappig, waarom heb je dat idee?
Dat, nou ja, wij noemen dat thuis een open gezicht, want mijn vrouw heeft hetzelfde. Die kent iemand niet en dan begint een gesprek.
Ja, maar dat klopt. Dat, leuk dat je dat ziet, want ik heb inderdaad... Ja, ik hoor gewoon heel veel van mensen. Ja. Dus ook in die 5 jaar dat ik nu in Baarn woon.
Zeggen je kinderen dan niet, maam, kom naar mij.
Absoluut.
Nou, dat is je heel herkenbaar.
Ja, maar en zo, ik heb er niet altijd zin in. Maar als ik er zin in heb, en dat vind ik zo mooi. Als je mensen gewoon oprecht geïnteresseerd vraagt van, wat heb je te vertellen? En dan komt er altijd wat. En dat denk ik wat Simon ook zei. Iedereen heeft een verhaal. En ik denk, misschien is het ook wel een beetje iets Nederlands dat we snel denken in een verhaal. Dat is een soort geschreven vorm of een boek of een, ja, iets wat vaststaat en wat je dan navertelt. Terwijl er is ook zo'n traditie, ook in andere culturen, om juist mondeling verhalen door te vertellen zonder dat ze opgeschreven zijn.
Nou, deze twee mensen hier, de techneut zou ik maar zeggen en Mark, die luisteren naar podcasts.
Ja.
Nou, dat zijn verhalen. Nou, dat zijn verhalen.
Ja. Ja.
Ik kan er nu niet zo aan wennen. Ik ben een wat ouder en ik... Ja. Maar ik lees liever zelf. Maar dat zijn ook de verhalenluisteraars.
Ja.
Okay. Ja, dat is heel leuk. Maar het leuke hiervan, want ik vind het grappig wat jij net zegt. Ik dacht inderdaad bij het verhalenhuis, iemand heeft iets geschreven en die gaat iets vertellen. Maar ik begrijp nu ook van wat Simon zegt. Dat kan het zijn. Het kan ook zijn dat iemand een gedicht geschreven heeft en dat voordraagt. Mm. Maar het kan ook zijn dat iemand denkt, nou, ik wil het hebben over mijn bezoek van mijn poes bij de dierenarts. Want ik heb daar een mooi verhaal over. En die gaat zitten en die gaat dat vertellen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat maakt in principe, maakt in principe gewoon niet uit.
Nee. Nee, het is hoe het zit in de kamer met de mensen. Je hebt een gevoel voor wat gebeurt met de mensen, de verbinding met de mensen.
Ja.
En ik heb een passie voor verhaal vertellen. Ik heb in Engeland met fantastische verhaalvertellers gestudeerd. Maar als er geen verbinding met de mensen is, is er geen verhaal.
Ja.
Als het niet mensen dichtbij met elkaar.
Nou, dan, precies.
Dan brengt mensen dichtbij.
Een slechte leraar kan het ook niet overbrengen. Dus
ja, dan is het een, dan is het een lezing, weet je.
Ja, ja. Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat je bij jullie verhalen avond, denk ik dat het is, avond, dat er dus mensen komen die het ook kunnen overbrengen, zodat je die chemie kunt creëren?
Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen, want het is ook een kunst, hè, verhalen vertellen.
Ja.
En niet elk verhaal is een goed verhaal. Dat is er ook zo. Er zijn hele rijke verhalen, er zijn ook anekdotes. Ja, een niet goed verhaal is misschien niet wat ik bedoel te zeggen, maar ja, als het alleen maar over je kat ging die...
Nee, maar we geven een workshop.
Ja.
Zo, het is... In september of oktober, we geven een workshop voor mensen. Dat zegt, ja, ik heb dit mooi verhaal over de bezoek van mijn poes naar de dierenarts. En dan kunnen we luisteren en dan kunnen we...
Dan kan je er een mooi verhaal van maken.
Ja, de beste, ja, wat zijn de mooiste momenten van dit verhaal? Ja. We kunnen het,
want wat we dus ook wel hebben gedaan, we hebben echt mensen ook van tevoren gevraagd. Om een aantal vertellers van tevoren gevraagd, die ook echt als kunstenaar verhalen vertellen. Ja. En we hebben ruimte voor dat wat er ter plekke gebeurt.
Voor improvisatie.
En
dat iedereen,
precies. En we denken juist die combinatie maakt het heel sterk. Omdat het ook fantastisch is om te luisteren naar, zoals naar Simon, naar echt professionele verhalenvertellers ook. Ja. Dat is echt...
Maar nou is het klaar. Ja. Nou wil ik een verhaal horen.
Nou jij...
Ik wil gewoon een verhaal horen.
Dat is de cliffhanger. Dat verhaal komt zo.
De hele kamer. Iedereen, als je komt, je bent uitgenodigd een verhaal naar een andere mens te vertellen. Alleen één.
Ja.
Je hoeft niet gelijk het podium op als je wil. Maar nee. We doen ook met het publiek onderling, zeg maar, interactie.
Ja.
Dat we ook uitnodigen om elkaar gewoon een verhaal te vertellen.
Oh, oké, dat je gewoon meer één op één in kleine groepen wat doet.
Ja. En dan kunnen we een beetje samen delen. En dan komt de kunstenaar. Ja.
Hoe lang duurt een gemiddeld verhaal? Ik heb namelijk zelf een enorm probleem met mijn concentratieboog.
Ja.
Als een verhaal te lang duurt, dan ben ik al lang weg. Of het moet echt wel zo spectaculair zijn.
10, 15 minuten. Of zo.
Ja, ik ben zelf, dat ik echt, hoe zeg je dat? Verliefd ben geworden op verhalen vertellen, is ook een podcast. Echt gebeurd. Ik weet niet of jullie hem kennen. Het is een podcast. Echt gebeurde verhalen van mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En dat zijn allemaal verhalen van 10 minuten. En als je daar zelf ook gaat vertellen, word je ook begeleid. En hoe vertel je een verhaal nou goed in 10 minuten? Want de tijd is best wel bepalend hoe je een verhaal opbouwt. En er zijn gewoon ook theorieën over je spanningsboog en dergelijke. Dus het is heel goed om van tevoren ook te weten hoe lang je wil vertellen.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook precies wat Simon zegt. Het is ook interactie met je publiek. Dus ik denk, het is ook aanvoelen... En afstemmen op je publiek. Dus het ligt zeker niet zo vast. En dat is misschien ook wel het mooie aan deze kunstvorm is. Er is zoveel vrijheid in. En afstemming vooral.
Maar we hebben ook mooie muzikanten. Anne Guus.
Ja.
Oh, er is ook muziek bij.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Nou, dan natuurlijk. Ik weet het
niet. Oh, sorry. Nee, je weet, het is ook muziek. Ja. Het is een soort van... cultuuravond. Mooie dingen voor je oren.
Ik kan het nou niet meer houden, Mark. Ik wil een verhaal horen.
Je wil een verhaal horen.
Ja.
En dan na het verhaal wil ik nog even duidelijk horen. Wanneer is het? En waar is het? En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Want dat is
nog helemaal goed.
Iets onbelangrijk.
Wie gaat er een verhaal vertellen? Of doe je het met z'n tweeën? Of?
Ja, nou, ik wil wel... Ik heb eigenlijk twee dingen. Toen op weg hier naartoe dacht ik... Ah ja, ik heb twee verhalen en ik vind het eigenlijk wel leuk als jullie kiezen.
Nou, vertel ze alle twee, dan kiezen we even.
Ja, maar daar hebben we misschien niet de tijd voor. Nee, ik heb er eentje, dat gaat voor mij over rechtvaardigheid en ik heb er eentje over vrijheid. Dus ik was benieuwd, hebben jullie...
Rechtvaardigheid, wat vind jij hier?
Ja, ik vind rechtvaardigheid
spreek me wel af.
Vind ik een belangrijk thema nu.
Ja.
Dus.
Ook in Soest? Ja, ook in Soest.
Eens.
Rechtvaardigheid.
Oké, nou dan neem ik jullie heel even mee naar het huis van mijn opa en oma. Ik ben namelijk zelf in Amsterdam geboren en getogen... Maar mijn opa en oma die wonen in Bovensmilde. Dat ligt net onder Assen. En elke vakantie ging ik naar mijn opa en oma. En ik zeg wel opa en oma, maar mijn oma wilde heel graag opoe genoemd worden. Want oma vond ze maar ouderwets. Dus eigenlijk was mijn opoe Henny en mijn opa Herbert. En die hadden een heel bijzonder huis. Want dat hadden ze zelf laten bouwen. In jaren 50. En in dat huis hadden ze allemaal geheime gangen. En ik heb dat eigenlijk nooit gevraagd. Maar ik denk dat dat nog een te maken heeft met de oorlog. Onder andere het onderduikverleden van mijn opa. Dus zij hadden een huis met allemaal dubbele wanden. Nou, als kind is dat natuurlijk fantastisch. Want als je dan de deur binnenkwam en je liep door de gang de trap op, dan kwam ik op een overloop. Er zaten 4 deuren. En aan de meeste rechterdeur, dat was de logeerkamer. Daar logeerde ik altijd. En recht voor me was de breikamer van mijn oma. Links was een inloopkast. En helemaal links was de slaapkamer van mijn opa en oma. En in die slaapkamer van mijn opa en oma, daar hadden ze dan een groot bed, 2-persoonsbed staan. En aan beide kanten een nachtkastje. En achter dat nachtkastje, als je dat naar voren haalde, dan zat er een geheim deurtje. En daar kon je dan achter kruipen. En dan zat je eigenlijk achter de wand, achter het bed. En daar had mijn opa de meest fantastische verzameldingen liggen. Waaronder een geheime radiozender. Ik weet niet, ja, jullie weten misschien hoe dat werkt. Maar daarmee kon je de soort piratenradio, kon je op de ether. Dus zaten wij als kleine kinderen dat te gebruiken. En we hadden geen idee waar dat dan te horen was. Maar het was in ieder geval allemaal heel spannend. Ik beleefde er allemaal avonturen. Er lag ook ergens in zo'n kamer lag een echt tijgervel met de tijgerkop er nog aan. Maar die was dan wel zo half aangevreten door motten. Dus het zag er altijd heel gruwelijk uit. Moesten we dan overheen klimmen om helemaal achter in die gang te komen. En ik was er vaak samen met mijn broer. Mijn broer die ging dan ook naar mijn opa en opa. En mijn broer is 3 jaar ouder. En wij konden nog wel elkaar de tent uitvechten. En op een dag zat ik met mijn broer en mijn neefje achter in de gang. Dus ik had het nachtkastje naar voren getrokken. Ik was door het gangetje geklopen. We zaten helemaal rechts achterin. En wij kregen ruzie, mijn broer en ik. Echt slaande ruzie. En dat was op zich geen uitzondering. Dat hadden we wel vaker. En ik liep woest naar buiten. En ik ga naar buiten. Ik stap over het nachtkastje heen. En ik duw dat nachtkastje terug tegen het deurtje. En daarmee heb ik mijn broer en mijn neefje opgesloten. Nou, eerst hadden ze dat nog niet eens door. Zij gingen nog verder met waar ze mee bezig waren. Maar op een gegeven moment wilden ze eruit. En ze konden er dus niet meer uit. En ik zat daar op die slaapkamer voor dat nachtkastje. En ik voelde wel van ja, nu zit ik wel in de problemen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Nou, mijn broer begon te schelden. Woedend was die. Dus hoe harder hij ging schelden, hoe minder ik durfde die deur nog open te doen. Dat was mijn eerste kennismaking met mijn geweten. En ik zal het verklappen. Ik heb dat nachtkastje weer naar voren geschoven. Ik heb dat deurtje weer overgedaan. Ik ben zo keihard van de trap naar beneden gerend. Ik ben naar buiten gerend. En ik ben blijven rennen, zodat mijn broer me niet kon pakken. En ik heb uiteindelijk toch nog mijn pak slaag gekregen van mijn broer. Maar het is altijd deze herinnering aan mijn eerste kennismaking met mijn geweten. Wat zo nu en dan nog even langskomt.
Mooi is dat. Ja. Je wil bijna mee vertellen, maar je gaat helemaal mee. Ja, dit is echt.
Ik zag jouw ogen glimmen bij de geheime radio.
Ik wou zeggen, daar weet Mark alles van. Die is heel lang geheime radioman geweest.
Echt waar.
En ik zag je in gedachten al bijna van de trap vallen. Ik denk, want je hebt zo'n haast naar beneden. Ja.
Ja, maar het is bijzonder hoe ze het vertelt. Hè. Je wordt echt meegenomen. Mm. En dat, leuk. Hebben we nog tijd voor nog een verhaal? Of...
Gaan we. Hebben jullie nog tijd? Want anders draaien we eerst even een plaatje en dan.
Ik heb nog even tijd.
Ja. Dus we eerst een plaatje en dan.
Heb je een verzoek voor een plaatje? Wil je een leuk plaatje horen?
Is het jazz iets? Beetje jazz?
Simon & Garfunkel.
Oh yes.
Simon & Garfunkel.
Die hebben we niet, Simon & Garfunkel.
Nou, maar het is wel grappig dat jullie dan als verhalenvertellers de Sound of Silence aanvragen. Dat is dan wel weer,
Maar er zit zoveel in stil.
We hebben ook rust nodig.
Ja. Dat is zeker waar.
Ja, we sloten af met, we gaan nog een verhaal horen en we doen even de Sound of Silence. Vervolgens kwam Madness nog voorbij en het nieuws.
Trousers,
ja. Ja. Maar we gaan weer terug naar de verhalen. Want Merel en Simon zitten hier nog steeds.
Ja, zeker.
De verhalenvertellers. En we hebben een verhaal van Merel gehoord. Ik zat helemaal aan je lippen om... Mooi verhaal. Mooi verhaal. Mooi verteld.
Wat is je nou bijgebleven ervan?
Ik zei al, de ruzie met je broer is mij bijgebleven. Dat je slaande ruzie had. Dat is bijzonder. Ja, nou ja, goed. Dat is mijn... Maar je had het eigenlijk over eerlijkheid. Daar begon je toch mee?
Rechtvaardigheid,
ja.
Maar is de rechtvaardigheid in het verhaal gekomen? Daar zit ik me nu even...
Nou, dat vond ik ook. En ik vond het niet rechtvaardig. Want ik had eigenlijk verwacht dat jouw broer, omdat jij zo hard wegrende, dat hij alweer afgekoeld zou zijn. als hij bij jou zou komen. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet rechtvaardig dat je toch een pak rammel krijgt. Maar dat, dat terzijde.
Goed, we hebben Simon gevraagd om een verhaal te vertellen. En we hebben het aan hem zelf overgelaten. In het Engels of in het Nederlands. Wat er maar in...
Wel, op het eerst wil je jullie vertellen over wat we hebben op 29 juni. Op Nieuwbaarnse straat 26. Mm-hmm. Als je googelt het Baarnse verhalenhuis, dan vind je daar alle informatie. En we hebben fantastische dichters zoals Wouter Nieuwenhuizen. We hebben fantastische vertellers zoals Merel Steinweg. Simon Hodges. En een mooi host, onze MC, Ikenna Azuiki. En ook Tobias Nijboer, contrabass. Er komt meer mensen. Ook meer vertellers. Ook. Ja. Het is een heel volrijk avond.
Anne Guus.
En Anne Guus Teerhuis op de piano. Ook. Mm-hmm. Ja, ja.
En dus, hoe moet je je aanmelden? Want anders heb je zo meteen 100 man. Dat lijkt me een beetje veel.
Nee, wees er snel bij. Want we hebben plek voor 35 mensen.
Ja, maar moeten we op de site iets aanklikken, mailen, appen?
Je kunt een ticket kopen. Het is niet te duur. Het is €10. Per ticket. Als je googelt het Baarnse verhalenhuis, dan zie je de pagina en dan kun je.
En dan
alles
komt het helemaal.
Ja.
Ja. Mooi verhaal.
Ja.
Nou, Simon met een verhaal. Ik leg mijn microfoon neer. Ik hang aan zo'n.
Ja, en een paar weken geleden heb ik een verhaal in Amsterdam verteld, in het Nederlands. En ik heb het gevoel dat ik rij een Volkswagen als ik een verhaal vertel. Maar als ik vertel een verhaal in Nederlands, ik rij een Volkswagen, maar een van de wielen is een driehoek. Dus het is niet over Nederlands, het is over mijn niveau van taal. Dus if it's all right with you, I'd like to tell you the story in English. Is that all right?
That's all right. Right.
Great. Yeah. Okay. This is a story that I heard a while ago. And over the years, it's grown with me. And I'd love to share it with you. You like to hear a story?
Mm-hmm.
Great. Yeah.
Once upon a time, there was an old musician. And he'd come to the end of his days and he felt the heaviness of his bones. And he could hear the cracks in his voice as he sang the old songs. And also the kind of music that he sang was of an old style. It was an old music. It had gone out of fashion and people didn't listen to it so much anymore. And as his music gone out of fashion, obviously people didn't want to pay him to play music. And as he knew he was coming to the end of his days, he thought, I think I've got one more song in me. I'm going to go and sing my last final song. And his clothes by this stage had become rags. You know, the hair's fine, beard was now straggly, had bits of grey through it. He'd become thin and drawn, and he still walked proud through the streets, and you could see his eyes shining and glimmering as he looked into the houses as the people he had sung to as they were children now were grown and had families. And he walked past the fountain that he would sit by, and he would play his lute, and he would sing to the people, have crowds around him. And as he moved past the fountain, no one saw him, no one recognized, and he moved on. He found his way to a graveyard where there's clouds of nettles grew over the walls and there were gravestones, and he even knew some of the people who were laying in the ground when they were living. And he sat down in the bough of an old yew tree, and it was curved into a beautiful smooth seat, and he took up his lute and he began to sing. And he began to sing the songs of his soul. He began to sing for the old music that so many people had forgotten. And he sang and he sang and he sang, and it was as if he sang the stars up into the sky, and the moon was moving around the sky backwards and forwards, it seemed, just to hover over his voice so it could listen to one song more. And still he sang and he sang and he sang. Now the king of this place, he was a terrible king. He made all the people work for punitive wages. There was hardly a back that hadn't been whipped by his whip. There was hardly a foot that wasn't, he didn't even allow his people to wear proper shoes. But he had been sleeping very badly for many nights. And he was getting into terrible moods all the time. And his anger that would normally fire out in all directions was getting more heated. And it was getting more cruel. And all his helpers and servants were trying as best they could, what can we do to bring the king to sleep? Because it's getting pretty bad for us, it's getting worse for the people. And then this very night that our musician was singing in the graveyard, he was lying in his bed and he fell into this deep dream. And all his attendants and servants were very happy to see this. And he heard in this dream music that seemed to arise out of memory. And he heard in this dream the musician in the graveyard singing in the bough of that old moon tree with the moon hovering over his head and the stars being sung up into the sky. And he saw the whole scene before him. And he woke up in the middle of the night, and without letting anyone know, he put on his robe and he stole out of the palace and he went wandering. He didn't even know where he was going, and he came to the feet of the musician. And tears poured from his face as he heard this tenderness. Heard this music that his own cracked heart would open to hear. And he sat at the musician's feet till the morning. And when the musician stopped singing, he said, "Is there anything I could do to you? And the musician said, "All I want is a seat by the fountain in the marketplace. And I just want to sing for the people." And he said, "Well, that you must do." He gave him a seat in the fountain place. And then the musician would sing, and day after day he sang. And the more he sang, the more people were brought there, and they could see the king sitting by the musician. They thought, "This is the king. This is the guy who's been whipping our backs and stealing our shoes, not giving us shoes in the first place." And as he heard the music, day by day, the king lowered the walls of the kingdom, and he let the people, more people, enter. And as he heard the music, he put more money in their pocket and food on their table. And through that song and that singer, who only had one more song to sing, that kingdom became wealthy, not only in coin, but also in soul. And that's all I know about that story.
Ooh. Mooi verhaal ook weer, hè? Ja, je wordt er helemaal ingezogen. Je ziet die man al zitten in, ja, in de koning, in je rotkoning. Ja, geweldig.
Ik dacht even, het wordt de zanger van het laatste lied. Maar gelukkig, hij bleef leven en het ging steeds beter met het land. En,
ja. Geen en beter voor hem ook.
Ja, ook beter, zeker ja. Beter voor hem. Ja.
Dit is leuk, hè?
Ja, dit is zeker leuk. Ja, zeker. Ja, maar ook mooi om te zien hoe je, terwijl je aan het vertellen bent, er zo zelf in zit. En dat je eigenlijk niet alleen met je stem vertelt, maar mensen kunnen dat niet zien, want het is radio. Maar je vertelt het eigenlijk ook met je hele lichaam. Je beweegt en je zit er echt helemaal in ook.
Dank je voor de mogelijkheid. Ik vind het fantastisch om dit te delen met jullie en met iedereen wie daar is in de buitenwereld.
Nou, ik denk dat wij het laatste verhaal nog niet gehoord hebben op deze radiozender. Nee.
Mocht je meer willen zien, meer willen horen, het Baarnse Verhalenhuis presenteert dus vertellers, muzikanten en dichters uit Baarn 29 juni van 8 tot 10 in de Nieuw-Baarnstraat. En eens even googelen op het Baarnse Verhalenhuis.
Dan vind je het.
Snel aanmelden, want volle, ook al staat je huis altijd open, heb ik het idee, toch vol is vol dit keer.
Vol is vol.
Wees welkom.
Wees welkom.
En dan mag ik nog wel twee dingen aan toevoegen.
Zeker.
We vragen entreeprijs en dat doen we omdat we echt fair pay willen voor de kunstenaars. Dus dat gaat ook direct naar de kunstenaars, dat is goed om te weten. En Simon, je zei het net ook, in september gaan we dus ook een workshop geven. Dus vind je het leuk, ook misschien na het horen van ons, van het vertellen van verhalen, om dat meer in de vingers te krijgen. Heb je een leuk verhaal en wil je het eens aan ons vertellen en dan wat tips krijgen? Of vooral heel veel aanmoediging krijgen om het gewoon te gaan vertellen. Ook via de website gaan we dat communiceren, denk ik, hè, wanneer die workshop komt. Ah ja, we komen nog wel een keer op de radio. Voor
dat lijkt mij een goed idee. Ja. Ik heb het idee, om even terug te grijpen naar het verhaal, dat zeg maar de verhalen die jullie nu verteld hebben en de manier waarop, een beetje is zoals de zanger zijn zangkunsten vertoond heeft en dat daarmee de wereld beter geworden is. Ik denk dat de mensen dit ook zo ontvangen hebben op de radio.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank jullie wel, Simon en Merel.